Aan de gemeente wordt volgende bekendgemaakt wat betreft de diensten. Of veranderen de eerste collecte voor de diaconie, de tweede en de derde voor de kerkvoogdij. Wat betreft de zieken, de heer K. Zoetman, Hongaarseplein 17, mevrouw Roos, Hongaarseplein 2, verblijven in het ziekenhuis de Dirksland. En bij het echtpaar Meijer Grinwis, Hermansweg 26, is jongsleden maandag 13 juli het kindje geboren dat eind vorige week in de moederschoot reeds overleed. Zij kreeg de naam Chantal. Dat was vroeger niet de gewoonte om zo'n kindje een naam te geven. Maar het is heel goed dat het wel gebeurt, want ook zo'n kind draag je je leven lang mee. Ze werd afgelopen vrijdag begraven. De kerkraad ontving een kaart dat op jongsleden 17 juli zich verloofd hebben. Anne Struik, wonende Boomvliet 3 in Dirksland. En Simon Bezuijen, wonende Visserstraat 6 in Oudorp. Ook vanavond zijn er twee diensten om 5 uur. Dan is het tevens kinderoppas in de Ark en om 7:15. Ik hoop Deo Valent in beide diensten voor u voor te mogen gaan. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt, van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gemeente vanmorgen luisteren naar Efeze 6 vers 14b, ook vanavond dezelfde tekst. En Deo Valent volgende week zondagavond, waar het gaat over het borstwapen der gerechtigheid. En dat is niet onze integriteit, maar het is de gerechtigheid van Christus die wordt toegerekend. En daarom zingen we op Psalm 40 het 5e vers nu. Uw heilig wordt door mij alom verbreid, ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. En dan zingen we straks in antwoord op de Heilige Wet het 4e vers. Brandoffers, nog offers voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, en we zingen dat van Christus, zie ik kom, o Heer. Psalm 40, nu vers 5, straks vers 4. stellen we ons nu samen onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want hij is niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. De Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament, bij de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, waarvan we lezen het 6e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 20. Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. Het gedeelte waar Paulus zijn brief toespit met het woordje voort. Ook van de Efezebrief geldt als van al Paulus' brieven. Het is goed om dat te weten. Wij maken vaak een tegenstelling tussen dogmatiek, tussen leer en leven. Paulus behandelt altijd eerst de leer. De leer die naar de godzaligheid is. Dan komt hij op een moment dat hij in de brief, dan zie je de overgang zo dan, en dan gaat hij toepassen, ook in de Efezebrief, waar hij het dan ook heel praktisch doet over het huwelijk, de omgang van man en vrouw. Hoe wil de Heere dat? Ouders, hoofdstuk 6, en kinderen, slaven en eigenaren, en dan de toespitsing. Voort, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat je kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld. Van de duisternis van deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat je kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan. Uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof. Met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid. En het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking. Biddende te alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende. Met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, omdat mij het woord gegeven wordt in de opening van mijn mond. Met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Waarover ik een gezant ben in een keten. Opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heb hartelijk dank voor uw ritme. Dat er deze dag is waarop alle werk onderbroken wordt. Ook de vakantie, opdat wij deze dag tot u getrokken zullen worden. Opdat we zullen horen, opdat we zullen weten van de dingen die eeuwig zijn. En we danken en loven u met allen die uw verschijning hebben liefgekregen. Voor die onuitsprekelijke genade, dat u alles bent en dat u alles meebrengt. O lieve Heere, we leven in de boze dag. De machten maken zich breed. Machten van ontbinding en secularisatie. Wat is er niet aan de hand? Wat is er niet mogelijk? Uw naam zij geprezen. Dat we niet hier zomaar bang gemaakt worden voor de duivel en wat hij allemaal niet kan en doet. Maar dat er van gesproken wordt omdat er bij u uitkomst is tegen de dood, maar ook tegen de Satan. En we bidden u, Heere, dat we onderwijs mogen ontvangen. Dat we mogen horen van die wapenrusting. Opdat uw kinderen beveiligd zullen zijn. Want o, wat kan die vorst der duisternis ons heen en weer slingeren. Wat kunnen we aangevochten worden, wat kan het benauwd zijn. Het is niet echt met je, je bent een huichelaar. Het was maar voor één keer en het gaat weer over, je gaat eraan. En al zijn influisteringen. Lieve Heren, dat we krachtig mogen worden. En we danken u ook daarvan dat het niet zomaar is, Christus is voor u gestorven en dan moeten jullie sterk worden. Want o lieve Heren, waar zouden we blijven? We danken u dat er staat krachtig worden in de Heer, in de sterkte van zijn macht. En mogen degenen die uw verschijning hebben liefgekregen dat vanmorgen gaan verstaan. Opdat ze mogen zien hoe alles gelegen is in de toegerekende gerechtigheid van Christus Jezus. Maar lieve Heer, het gaat niet alleen om uw kinderen. Het gaat ook om allen die buiten zijn. Die buiten Christus zijn. En daarom met de eeuwige verdoemenis op zak lopen. Terwijl wie in de Zoon gelooft, in de verdoemenis niet komen zal. O lieve Heer, u weet hoe we zijn. En we bidden u mag door dat pantser van de Satan de pijlen van uw woord heen gaan. Degene die zich overeind houdt in oppervlakkige godsdienst. Maar ook degene die zich huldigt in zwaarheid. Dat we ontdekken dat buiten Christus, wat we ook doen en wat we ook zijn, niemand zal bestaan. We bidden u mag de dienst in orde verlopen. Geef wat nodig is op de kansel, onder de kansel. Verheerlijk uzelf. Bedragen aan u op de zieken. De heer Zoeteman en mevrouw Roos. In Dirksland wees ze nabij in hun omstandigheden. Ook juist als in zulke tijden het gemis ervaren wordt op een aparte wijze. We bidden u voor het jonge stel Meijer Grinwis. Lieve heren, wat een diepe ervaring en er zijn er meer in ons midden die ervan weten. We bidden u, geef alles wat nodig is. Dat ze het samen, heren, niet alleen bij u mogen brengen. Maar dat ze het samen ook bij u en in u mogen verwerken. Het is nu allemaal achter de rug. Maar het komt nu voor het hart. De stilte, de leegte. De babykamer. Die akelig stil blijft. Doodstil. Maar wilt u verschijnen. Spreken tot hun hart in hun geween. Ik ben uw heil alleen. Gedenk allen. Die weten van levensverdriet en stervensverdriet. Wees een God van nabij. We bidden u ook voor het stel dat zich verloofd heeft. Dat ze een goede verlovingstijd mogen hebben. Dat ze plezier mogen hebben. Dat ze gelukkig mogen zijn. Maar dat dat een eenheid mag zijn. Met het samen zoeken, vinden, dienen van u. Omdat we weten mogen met Paulus. Wat het geheim is van een waarlijk christelijk huwelijk. Het geheim is groot. Ik zeg dit van Christus en zijn gemeente. Gedenk ons zo allen. U weet wat er in ons hart kan omgaan. Als er spanning in het huwelijk is en we de ander niet kunnen bereiken. Als we vrezen dat er een ander is tussengekomen. Als we bang zijn voor de uitslag waarop we wachten van de dokter. Heere, wat kan er al niet zijn waar anderen niet van weten. Wilt u doen ervaren dat u van ons af weet. En dat we met David ons mogen sterken, de Heer onze God. Maak zo alles wel, naar de rijkdom van uw barmhartigheid, om Jezus wil uit genade. Amen. De dienstoffrand in uw liefde aanbevolen en we gaan zingen op Psalm 32 en daarvan het eerste en ook het derde vers 32, 1 en 3. Efeze 6, vers 14b. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Drie gedachten. Allereerst staan we stil bij het borstwapen dat nu genoemd wordt. In de tweede plaats bij de gerechtigheid die toegerekend wordt. In de derde plaats bij de bescherming die aangeboden wordt. Het borstwapen dat nu behandeld wordt, de gerechtigheid die toegerekend wordt, de bescherming die aangeboden wordt. Dus de eerste gedachte, het borstwapen dat nu behandeld wordt. Vanuit de gevangenis schrijft Paulus een brief aan de jonge gelovigen te Efeze. Ze hebben nog zoveel te leren. Te leren opdat ze vastgemaakt mogen worden in de genade van Jezus Christus. Opdat ze vast zullen liggen in dat volkomen werk van Christus Jezus. Wat hebben wij dat ook nodig als de Heer ons door zijn genade bijvoorbeeld gebracht heeft tot een proeven van zijn goedheid en barmhartigheid. Als hij ons getrokken heeft met koorden van zijn liefde aan de dis van het verbond om daar te zitten, u alleen, u loven wij. Nodig opdat wij wortelen mogen in de leer die naar de godzaligheid is. Het is ook nodig. De jonge christenen het Efeze hebben het nodig. Wij hebben het nodig omdat ze leven. Ze zijn gekomen uit het heidendom. Ze leven te midden van het heidendom. En de vorst der duisternis gaat rond om ze onderuit te halen. En zo mag Paulus aan het eind van de brief. Hij zit gevangen. Romeinse soldaten houden de wacht. En bij het licht van de Heilige Geest ziet hij ineens het beeld voor zich wat hij ze moet aanreiken. De volle wapenrusting van een Romeinse soldaat. En dan schrijft hij, ik tip het even aan als eerste, dat is heel opmerkelijk geliefde, dan schrijft hij als eerste dat ze omgord moeten zijn. Uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Dat is het eerste. En let u eens op in dat gedeelte hoe vaak dat woordje staan voorkomt. Kunt wederstaan, vers 13. Het slot van vers 13, staande blijven. Vers 14, staat dan, staande blijven. En het eerste wat een christen nodig heeft om staande te blijven, wat is dat? Dat staat dwars op de tijd waarin we leven. Paulus noemt als eerste uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Die Romeinse soldaat in die tijd was dat gewoon, hadden lange kleren. Net jongens en meisjes als mijn toga. En ik weet niet of je wel eens gekeken hebt, als er een dominee naar boven gaat, maar ik doe het in ieder geval zo. Ik trek hem van voren wat overend, want ik ben doodsbenauwd dat ik op de binnenkant trap. En dan kukkel ik weer naar beneden toe. Dat zou ik toch niet graag hebben. Paulus zegt het eerste wat een christen nodig heeft, is dat hij zijn lendenen omgort met de waarheid. We leven in een tijd dat je overal hoort, niet de leer, maar de Heer. Een christen die zijn lendenen niet omgort heeft met de waarheid, trapt op zijn eigen kleren en maakt de raadste buitelingen in leer of in leven. Het eerste wat we nodig hebben is, en dan niet de leer in de zin van een uitgedroogd stuk leer, maar de leer der apostelen. De leer die naar de godzaligheid is. Een christen moet thuis zijn in het woord. Dat is voor alles nodig om staande te blijven. Ik ga er verder op in willen gaan, maar het is nu niet de tekst. Dan noemt Paulus als tweede het borstwapen. Het borstwapen. Jongens en meisjes, als er de ME-troepen moeten uitrukken dat er weer ergens een rel is of zo. Of speciale troepen als er een vliegtuig gekaapt is. Of een speciaal team geformeerd is bij de politie om een paar zware criminelen te arresteren. Dan is een van de belangrijkste dingen dat ze een kogelvrij vest aandoen. Nou ben je misschien geneigd heel simpel te denken. Zeg, nou, als dat toch kogels tegenhoudt, maak dan een pakje vanaf de tenen tot, ja, met een paar gaatjes tot boven op de kruin. Dan kan er geen kogel bij. Ja, dat kan niet. Dan lopen ze stokstijf. Waar het nodig is, daar moet het zitten. Het kogelvrije vest. Waarom? Wel, die ME'ers hebben ook wel wat op de knieën, zo'n rubberen beschermplaat, dat niet de eerste, de beste, de schenen kapot kan trappen. Maar voor de rest, als ze een kogel krijgen in hun been, dan kan dat hele nare gevolgen hebben. Misschien dat ze net als Jacob hun leven lang moeten trekken met hun been. Maar dat is niet dodelijk. Maar dit gedeelte van ons lichaam heeft extra bescherming nodig. Daar zit ons hart, daar zitten de longen, daar zitten de nieren, daar zit de lever. Die, ja, als we daar geraakt worden, is levensgevaarlijk. En dat beeld trekt Paulus nou door naar het geestelijk leven. Hij zegt, aangedaan hebbende dat borstwapen der gerechtigheid. Even een uitstapje tussendoor. Paulus spreekt over borstwapen. Aan de voorkant. Het is heel frappant. Ik vind in Efeze 6 niks voor de achterkant. Nee, dat klopt. Als een kind van God een eigen weg gaat, dan kun je nog zo vroom leuteren als je wil. Maar er is bij God vandaan geen enkele bescherming. Op de vluchtweg en de weg der ongehoorzaamheid. Bescherming biedt de Heere als we vooruit gaan. De vijand tegemoet. Dat even tussendoor. We gaan nu naar die voorkant. Weet u welk woord Paulus in het Grieks gebruikt? Dat kent u misschien wel. Hij gebruikt het woord thorax. Nou, dat woord kennen we wel. Een borstfoto, foto daar bij de romp, wordt een thoraxfoto genoemd. Dus Paulus spreekt hier, de Romeinse soldaten hadden dat, over een bescherming van de voorkant. Waar het hart is. Waar de vrede God ervaren mag worden. Waar de longen zijn die ademen. Waar gevonden worden de ingewanden. En dan moet je daar niet nuchter westers over spreken. Maar in de Bijbel, trouwens bij de Oosterse volken in het algemeen. Maar in de Bijbel ook in het bijzonder. Zijn die organen, we zingen er ook van, beproefmanieren enzovoort, zijn die organen de zetel van je diepste gevoelens en genegenheden. De Bijbel gebruikt het zelfs van de Heere en zegt dat de ingewanden van God rommelen van barmhartigheid. Wel, die spelen, die gevoelens, die genegenheden spelen een belangrijke rol in ons leven. Ook in het geestelijke leven. En die vorst der duisternis weet dat ook en daarom probeert hij na ontvangen genade je daar te raken en te treffen. Om een voorbeeld te noemen, we staan daar nog in een preek apart bij stil bijvoorbeeld, om je te treffen in je gevoel dat je depressieve gevoelens hebt. En dat je denkt, ik heb me met die avondmaalsgang, ik heb me alles bedrogen, het is maar ingebeeld. En zie je wel, je bent een huichelaar, het was maar een emotie. Hij weet hoe kwetsbaar we daar zijn. En daarom zegt Paulus, aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Let op, ik zeg het nog even voor de helderheid erbij. Maar het is op zichzelf hoop ik wel duidelijk. Het gaat hier om de gevoelens van een kind van God. De ware christen, voorts broeders, doet aan. Want van nature, laat dat helder zijn, zijn onze gevoelens en verlangens zondig. Dan gaan ze tegen God in. We willen wel naar de hemel, maar ze, ja, als je dan toch een keer van de wereld af moet, ja, nou, laat me dan maar naar de hemel gaan. Maar we hebben geen lust om de hemel te ervaren op aarde. We hebben geen blijdschap in de ontvouwing van het woord. We kennen het geheim niet, wat blijdschap smaakt, mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dan gaan onze verlangens uit naar de dingen die vergankelijk en die ijdel zijn. Daar is bekering voor nodig. Vernieuwing van het hart van waaruit de uitgangen van het leven zijn. Maar na die bekering, dan worden ook de gevoelens in meegenomen. Na die bekering speelt de vorst der duisternis het in het bijzonder in op ons gevoel. Maar daarover dus een aparte preek. Nu gaan we letten allereerst op dat woord gerechtigheid. De gerechtigheid die toegerekend wordt. Nogmaals, het gaat in Efeze 6 om de toerusting van de ware christen. Paulus zegt dat de ware christen om staande te kunnen blijven aangedaan moet hebben het borstwapen van de gerechtigheid. Wat is dat? Ik zei net al toen we met Psalm 40 gingen zingen, daar bedoelt Paulus niet mee onze persoonlijke integriteit. Maar het is de wapenrusting van God, het gaat om de gerechtigheid die van God is. Het is de gerechtigheid van Christus die wordt toegerekend. Of denkt iemand, oh, daar heb je het weer zo ingewikkeld in de kerk. Nou, daarom zal ik het eerst uitleggen. Maar laten we ons bewust zijn, geliefd, als ik het heb over de toegerekende gerechtigheid, dat het gaat om een van de grondbegrippen van het christelijk geloof. En dat is geen uitdrukking die je tegenkomt als je de privé of de story koopt. Het is ook geen uitdrukking die je tegenkomt in de nieuwe Windows 98, ook niet bij de helpfuncties, waar alle termen worden opgezocht. Als u daar invult gerechtigheid die wordt toegerekend worden, dan komt een vraagtekentje terug. Maar laat de christenen nou niet zeggen, ja, maar dat vind ik zo moeilijk, dat hoeft voor mij. Preek nou maar gewoon over de goede herder en al die uitdrukkingen, de gerechtigheid die toegerekend wordt. Jonge vrienden, en dan bedoel ik uiteraard ook de ouderen, laten we ons van één ding goed bewust zijn. Iedere terrein van het leven kent zijn eigen uitdrukkingen. Als je computerwinkel binnenstapt, nou, je er geen verstand van hebt, dan sta je misschien een beetje ja te knikken tegen die verkoper. Pentium processor, de bits en de bytes en de megabytes, gigabytes, ja, tegenwoordig. Met een auto is dat ook zo. Zijn eigen aanduidingen. Het is met de sport. En jonge vrienden, met voetballen vind je het dan ook zo ingewikkeld. Dat wel een heleboel woorden zijn uit het Engels. Een corner, dat is een gemene tackle. Penalty! Zal ik eens heel eerlijk zijn? Als je het ingewikkeld... Let op, dat zeg ik eerst. Wij dominees moeten proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Met voorbeelden ook uit het leven. Paulus gebruikt zo die soldaten, de Heer Jezus doet het ook telkens. Kinderen die op de markt spelen en noem maar op. Dus dat is onze plicht. Maar laat ik één ding zeggen. Wie alsmaar roept het is ingewikkeld. Ik moet helaas vaststellen, u hebt geen interesse in uw zaligheid. Ja, heel eerlijk. Nou, een voorbeeld. Ik hoop niet dat ik iemand beledig. Ik hou niet van tennissen. Ik snap er ook niks van. In Soest gebruikte ik het als voorbeeld dat ik het niet versnapte. Toen zei ik, ja, ik weet echt niet wat een break-off en een break-out is. Nou, het bestaat niet eens met tennissen. Dus het blijkt wel, ik snap er niks van. Maar om... Iemand zei uit de kerk, nou, u mag van mij wel een boekje erover lezen. Zijn hoofd niet. Geen interesse. Daarom snap ik het niet. Nou, geloof ik niet dat ik daarmee veel mis in het leven. Maar geliefde, als het u zo vergaat, met de gerechtigheid die wordt toegerekend, dan mis je eeuwig de zaligheid. Daar zul je moeten weten wat dat is. Want de gerechtigheid die wordt toegerekend is niets minder dan het geheim van de vergeving van onze zonde uit genade alleen. Verstaat u dat? Dus het kennen van dit begrip is geen kwestie van taalgevoel. Het is een kwestie van dood of leven in eeuwigheid. Of zegt iemand, ja, sorry, maar voor mij hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Als je netjes leeft en je doet je bidden, je doet je plichten, je gaat naar de kerk, wat kan er dan mis zijn? Dat is een vreselijke vergissing. Dat is een vreselijke vergissing. En als God geen verandering brengt, zullen we de ogen openen in de buitenste duisternis. Zal ik dat nou eens uitleggen? Wie denkt met netjes leven, dat kan een beetje naastenliefde, dat kan een beetje evangelisch en dat kan een beetje zwaar. Vult maar voor uzelf in hoe het dan bij u is. Hoe netjes je ook leeft. Hoeveel je ook voor een ander gedaan hebt als u en ik komen in de tegenwoordigheid van God. Je maakt wel eens mee. Ik heb de goede reden ook wel meegemaakt. Bij onkerkelijke. Die tegen je zeggen. Ik geloof niet, maar als God bestaat en ik kom hem tegen, dan zal ik tegen hem zeggen. Dan ril ik over al mijn leden. Want geliefde één ding. De grootste spotter, de meest cynische atheïst, er is niemand die voor de troon van God wat zeggen zal. Niemand. Er begint niemand een discussie met God. Want aan het slot van het laatste Bijbelboek lezen we en de boeken werden geopend. Wat is dat? De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, dat zijn de gewetens. Je kunt wel eens iets hebben, dat herkent u wel. En dan moet je niet denken dat je oud wordt, want kinderen hebben dat ook. Je kunt wel eens hebben dat je aan iets nooit meer dacht. Dat als een ander erover begint, dat je je schouders ophalen, nee. En dat er iets gebeurt en het staat tot in de detail voor je als was het gisteren gebeurd. Dat zal gebeuren voor de troon. En dan zal iedereen weten, buiten Christus, of die nou geboemeld heeft of dat hij nou zo vroom. Maar dat hij buiten Christus een hopeloze zondaar is die terecht voor eeuwig wordt veroordeeld. Waarom? Omdat God ons hart kent. Omdat hij ons hart beter kent dan we het zelf kennen. En met welke maat beoordeelt de Heer ons hart? Is het zo dat hij ons op Flakkee vergelijkt met een stelletje gabbers in Amsterdam? Is het nou daar Flakkee valt nog mee?
Hij beoordeelt ons allen naar één en dezelfde norm. En als ik u die kort samenvat, dan gebruik ik de samenvatting van Christus. Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw krachten. En het tweede op dit gelijkend is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Daar zullen u en ik naar geoordeeld worden. Maar wat moet je dan doen om daaraan te kunnen voldoen? Niks. Niks. Helemaal niets. Want wat u ook doet, en misschien hebt u het voor het ere doorzetten in uw leven, hebt u het wel eens geprobeerd, ik zal meer dit en ik zal meer dat en ik zal meer zus, en werd het geen hopeloze mislukking. En sommigen denken, Paulus in zijn ijver voor zijn bekering, dat ze aardig in de richting komen, in ieder geval verder als een ander, maar met geheel uw hart. Er mag dus geen verborgen plekje zijn voor wat anders. Er mag geen 1% aan ontbreken. En wat is nou bekering? Wanneer is een mens nou levend gemaakt? Waar merk je dat aan? Punt 1, dan is hij getroffen door het woord. Maar dan, wonderlijk, bekering is dat je met je hart weet en met je hart erkent, ik kan aan die norm van God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En als God je ogen opent, wat een zegen. Dan is er geen gediscussieer meer van ja maar en nee maar. Lees de Bijbel maar na. Bekering houdt in die tollenaar achter in de tempel. Wees mij de zondaar genadig. Bekering houdt in dat wij erkennen niet te kunnen bestaan voor hem die enkel licht is. Want in het licht van zijn heiligheid komen mijn diepste gevoelens bloot en openbaar. En dan zegt iemand anders, oh, dat is zo'n fijn meegaand mens. Maar dan zal misschien openbaar komen dat het alleen maar was om door anderen aardig gevonden te worden. En misschien dat ik tegen iedereen zei, nou als er wat is dan roep je maar, ik help je wel. En als ze kwamen, dan dacht ik, ze Piet, ben je er alweer. Al mijn verborgen lusten, gedachten, gevoelens, die geen ander mens van mij weet. Naakt voor God. Wie denkt dat hij voor God kan bestaan? Zalig, nogmaals, dat is bekering. Als je met de catechismus heel eenvoudig zegt, ik heb naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straf verdiend. Dat is ook de eerste doopvraag. Dat is ook het eerste punt van het formulier van het heilige avondmaal. En hoe moet het nou? Hoe moet het nou? Mensen, dat is nou het heerlijke geheim van het evangelie. De boodschap die wordt uitgetekend ook door de heilige doop. Waar dat water in de eerste plaats zegt dat wij in de toorn van God zouden moeten verdrinken vanwege de onreinheid van onze zielen. Maar dat is niet de uiteindelijke boodschap van dat water. Omdat niemand zichzelf verlossen kan en omdat niemand een ander verlossen kan, daarom heeft God in de stilte van de eeuwigheid gevraagd, wie is hij die met zijn hart op mij zal naderen om borg te worden? Wie is het? En toen heeft de Zoon gezegd in de heilige overeenstemming van de Triniteit, Vader, ziet ik om uw wil te doen. En al, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. En wat heeft Christus gedaan? Christus heeft zichzelf onze zonde laten toerekenen. Paulus schrijft in 2 Korinther 5 vers 21, dat God hem die geen zonde gekend heeft nog gedaan, tot zonde voor ons heeft gemaakt. Christus heeft zich verantwoordelijk laten maken voor al onze zonden. Hij heeft ze op zijn rekening laten zetten. Daarom heeft hij ook gezwegen. Voor Caiaphas en voor Pilatus, want hij had zijn vader het recht gegeven om alles waar hij van beschuldigd werd op zijn rekening te laten schrijven. Dat is de gerechtigheid van Christus. Tenminste, dat is een deel ervan. Nu ik het toch aan het uitleggen ben, laat ik het allemaal maar uitleggen. Want het een hoort bij het ander. Want anders kom je op een ander punt in de problemen. Christus heeft meer gedaan. Want met eerbied gezegd, als Christus alleen uw zonden gedragen had, de straf van uw zonden. En u zou vandaag vergeving van uw zonden krijgen, zou u morgen alweer naar de hel moeten. Hoezo? Dan zou je wel met een schone lei mogen beginnen, maar je zou nog niet in staat zijn om te voldoen aan de norm des Heren. Laat ik een voorbeeld gebruiken. Stel voor, er is hier op Flakke iemand met een eigen bedrijfje, een vriend van u. Dat gaat niet goed. De jongen wil wel, heeft inzicht niet. En nou staat hij 3 miljoen rood. En de bank zegt, jongens, het is afgelopen. En u loopt daarmee. U kunt wel wat vrijmaken. En uw huis is in waarde gestegen. U neemt die schuld over. Is uw vriend daarmee de bovenuit? Als u meer niet doet, is het nog stom wat u doet ook. Hij het alleen maar doet omdat zo'n aardige man is en heb zo'n lieve vrouw en die arme bloedjes van kinderen. Is stom wat u doet. Waarom? U moet weten, al wordt die schuld weggenomen, is die bedrijfsvoering gezond. Is dat bedrijf levensvatbaar? Want als uw vriend, hoe aardig die ook is, op dezelfde voet verder gaat en volgende week weer een ton nodig heeft en 2 weken later weer 3 ton, is het over een jaar net zover. Voelt u het? Beeld? Wat een wonder. Christus heeft niet alleen onze schuld zich laten toerekenen. Maar Christus heeft ook 33 jaar lang als de tweede Adam het leven van ons geleefd. En hij heeft in zijn leven als mens God lief gehad boven alles. En de naaste als zichzelf met geheel zijn hart en geheel zijn verstand. Op de grens van het lijden kan hij zeggen tegen zijn vader, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat heeft Christus gedaan. Hij heeft mijn straf gedragen. En hij heeft mijn leven geleefd. En wat gebeurt er nou? En leest u de Romeinenbrief maar door. Dat is nou het geheim. Wat gebeurt er nou? Als wij door het geloof op deze Christus zien. Als wij deze Christus ontvangen uit de handen van de Vader als onze verlosser. Dan wordt wat van Christus is ons toegerekend. Zoals alles wat van mij is, hem werd toegerekend. Zodat hij onder de misdadigers gerekend is geweest. En hoe is dat nou? Kijk, en Paulus zegt, dat is nou zo belangrijk. Daarom doet aan dat borstwapen der gerechtigheid. Daar moet nou een kind van God. Dat moet hij nou scherp voor ogen hebben hoe dat nou zit. Want wat is dat nou, die toerekening van de gerechtigheid? Dat betekent dit, dat de gerechtigheid van Christus, dus en het dragen van de straf en het verheerlijken van Gods norm, van Gods wet, dat wat van Christus is als een kleed over mij wordt heengelegd.
Om weer een voorbeeld te gebruiken, opdat het maar duidelijk zal zijn. Waar moet u aan denken? Want op dat punt wordt er zoveel getopt. Dan is het mogelijk dat er een jonge vrouw is, dat er een oudere man is die onder het woord, op de zondag onder het woord zit te genieten, maar op de terugweg naar huis alweer denkt, voor jou is het niet. Waarom niet? Als het echt met je was, dan was je wel anders. Maar wat is nou die gerechtigheid van Christus die over je heen gelegd wordt? Dat betekent, mag ik het zo zeggen, van nature ben ik verdorven, onder de vlekken. Jongens en meisjes, zeg nou vanmorgen, ja, het gebeurt niet bij mevrouw, die let veel te goed op. Maar stel dan voor ik een vies overhemd aan had. Met bosbessensap erover en nog een band verwisseld, mijn hand afgeveegd en kleinkinderen dat vocht uit de neus erover. Als die toga eroverheen gaat, zie je niks. Dat is het nou. En menig kind van God wordt door de Satan in de strikken gevangen gehouden. Want die haalt dat kleed van Christus weg en zegt, als het echt met je was, dan had je die vlekken niet. Maar Paulus weet aan het einde van zijn leven nog waarvan ik de voornaamste ben van de zondaren. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Dat is nooit weg te werken. Paulus mag weten, de gerechtigheid van Christus is als een kleed over mij heen gelegd en dat zit er nou onder. Dat is de taal ook van de catechismus. Want zegt de catechismus niet dat we dan door dat geloof in Christus en door de toerekening van zijn gerechtigheid voor het aangezicht van God mogen staan, evenals had ik nooit zonde gekend nog gedaan, alsof er geen vlek zou zijn. Ja, als had ik zelf de gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Daar hebt u het. Dat is nou. Wie in Christus gelooft, ontvangt in Christus niet alleen zijn verzoening, maar ook zijn gerechtigheid. En zo heb ik niet mijn eigen gerechtigheid die uit de wet is, maar ik heb de gerechtigheid, zegt Paulus, die door het geloof van Christus is. De gerechtigheid van God door het geloof. En omdat dat kleed van Christus over me heen is, verklaart God mij rechtvaardig. Niet omdat God niet weet wat eronder zit. Maar God heeft zelf in zijn welbehagen voor goddelozen de gerechtigheid laten verwerven. Christus was geen zondaar en toch heeft God hem als een zondaar behandeld. Ik ben geen rechtvaardige, maar in Christus behandelt God mij nochtans evenals had ik nooit geen zonde gekend nog gedaan. Dat is toerekening van de gerechtigheid. Dat is toerekening. En dan is het onder dat kleed. Er is geen verdoemenis voor wie in Christus Jezus is. En door het geloof wordt die gerechtigheid van Christus omhelst. Dan roept die tollenaar, en let eens op, want dit is punt. Want de oudjes zeiden vroeger, de moeilijkheid zit in deszelfs eenvoudigheid en zo ligt het. En ieder kind van God moet dat zelf weer ontdekken. Maar het is een zegen dat je de goede richting borden ziet. Want daar toppen we mee. Want we keren het om, als het echt met me was, dan zou ik toch, en dan zitten we weer onder dat kleed te kijken. Maar hoe dieper gegraafd, hoe meer gruwelen u zult vinden. Hoe meer reden u zult vinden, niet om te hopen op genade, maar reden om eeuwig te wanhopen. Dat is het geheim. Maar het is zo eenvoudig. De Heer Jezus vertelt een gelijkenis van die tollenaar. Die fariseer voor in de tempel, die stond daar te danken. Nou, het was helemaal niet gek waar hij voor dankt, hoor. Daar mag je nog best voor danken. Ook hij dankte dat hij dat hij in zo'n net gezin geboren was. Hij dankte dat hij zo'n goede opvoeding gehad had. Hij dankte dat hij niet was als degene die in de secularisatie meegezogen waren. Ik dank u dat ik niet ben als die. De Heer Jezus, achter in de tempel stond die man, de tollenaar. En die man had nou niks, die stond daar in zijn eigen kleed en die had nou niks om op te roemen. Hij riep alleen maar, wees mij de zondaar genadig. Twee lege handen waar hij niks in had. Maar die lege handen gingen daar naar dat heilige der heiligen. Waar op de grote verzoendag dat bloed gebracht werd voor Gods aangezicht. Wees mij de zondaar genadig. En dat is toerekenen, vragen om toerekenen. Dat is een bedelaar zijn en niks hebben. Reken het mij toe, zei de Heer Jezus. En deze ging heen gerechtvaardigd naar huis. Moet nagaan. Niet met die man kwam het over 10 jaar goed. Maar deze ging heen gerechtvaardigd naar huis. Omdat hij zijn lege handen uitstak. Naar dat heilige. Der heilige. Dan komt die verloren zoon thuis met alleen maar schuld. Vader, ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Niet meer waard. En de vader kust zijn lippen dicht. En dan zeggen wij, het zal zo gemakkelijk niet gaan. Maar zo staat in mijn Bijbel. En dan zeiden ze vroeger ook, het gaat niet of het gaat vanzelf. Als je zo thuis komt, ontvang je gerechtigheid die niet van jou is. Uit genade. En nou schrijft Paulus, doet aan... Of aangedaan hebbende, dat borstwapen der gerechtigheid. Wat is dat nou? Wel, dat is de derde gedachte, de bescherming die aangenomen wordt. Het betekent niet dat je dus zelf die gerechtigheid je kunt toe-eigenen. Van nou, dat is ook voor mij, punt. Dat wordt geschonken. Maar Paulus, en daar heeft Paulus het over. Paulus zegt, als je daar nou iets van ervaren hebt, iets van hebt mogen zien en proeven, maak dat productief. Dat is de oproep van Paulus, want waarom ligt u soms zo vaak onder in de strijd met de duivel? In een week van voorbereiding of weet ik wanneer. Omdat hij de dingen van vroeger ophaalt. Waarom ligt u zo vaak onder? Omdat u niet doorhebt wat de tactiek van de duivel is. En omdat u dat borstwapen niet om hebt, ligt u op uw rug op de grond. En hij staat bovenop u te dansen en te springen. En weg is de vrede, weg is de blijdschap die God u deed ondervinden in het zien op Christus Jezus. Dat is Paulus' oproep. Maak datgene wat God u liet ondervinden productief. Houd dat voor ogen en laat je door de duivel. Want dat kan zomaar gebeuren, dat kan in een gezin gebeuren. Dat kan overal gebeuren, er ontstaat een discussie, je wil helemaal geen narigheid en de ander die zet een toon en ineens pats, boem en het is er. Nou, dat doet nou die duivel altijd. Die neemt ons mee naar zijn niveau en wat is zijn niveau? Dat is ons aftrekken van de toegerekende, geschonken gerechtigheid naar je eigen waardigheid. En dan ben je weg. Dan blijf je niet staande, maar je gaat onderuit. Hij maakt je los van de toerekening en richt je aandacht op je waardigheid. Terwijl je voor ogen moet houden en terug moet denken. Waarom is God met u begonnen?
Toen dat woord u aan ging spreken. Toen u uw eigen waardigheid en waarmee u eerst u op de been hield kwijtraakte. Toen het naakte werkelijkheid voor u werd, dat woord van God. Wat was toen het geheim?
Waarom heeft de Heer dat gedaan?
O dominee, niet vanwege iets in mij. Want dan snap ik niet dat hij mij genomen heeft. En de buurman of mijn schoolvriendje van de lagere school. Die veel serieuzer was dan ik. Dat hij nou nergens meer aan doet. En dat hij mij gegrepen heeft. Hij heeft kromste houtje uit het bos te pakken. Wilt u dat nog eens overeind zetten? U hebt leren zien en beleiden het kromste houtje uit het bos. En dan gaat de duivel met u in discussie. Dan moet je de meest rechte, volmaakte balk zijn die er is. Dan zit je op een ander niveau. Hij nam u aan. Uit genade. En dat betekent het borstwapen, dat voor ogen houden. Daarachter met je hart en met je gevoel schuilen. Dan heb je veiligheid. Gevoel van veiligheid en zekerheid. Let op, dat gevoel van ons, dat beschermt ons niet. Maar het is alleen de gerechtigheid van Christus. En daarom is de vraag, waar rust u nou op? Zeg nou eens heel eerlijk, waar rust u op? Als u nu denkt aan de eeuwigheid, waar rust u op? Dat je nooit gekke dingen gedaan hebt. Of dat je thuis aan tafel wel de Bijbel gelezen hebt na het eten. En dat je toch ook wel fijn vond om af en toe eens te zingen. Of op uw inzet. Zoals een ouderling eens tegen me zei. Ja, dominee, dacht je dat als het niet echt met me was, dat ik dan zoveel voor de kerk gedaan had? Ach. Dan laat de duivel je daar, als het buiten Christus is, wel op drijven. Maar wat zal het een vreselijke ontdekking zijn. De zaligheid aan uw hart gelegd in Christus Jezus. U hebt zich een christen genoemd, maar Christus niet omhelst. Het is alleen bescherming. In dat ons verlaten op dat volbrachte werk van Christus Jezus. En dan wil de duivel daar je van afbrengen. Want hij wil niet hebben dat u daarin de zekerheid hebt. Trouwens, daar is de duivel op zichzelf al mee bezig. Hij laat voorkomen. Kijk, in de ene kring, ik zal het vanavond ook nog duidelijker en volgende week ook, daar komt telkens terug. De duivel is een geest van extreme, van uiterste. Want die man heeft de waarheid, die geest heeft de waarheid niet lief. Dus het geeft hem niet hoe die liegt, of nou naar links of naar rechts is. Hij pakt altijd de andere kant. De duivel laat de een verkondigen dat hij altijd blij is en nooit geen twijfel heeft. Neem Jezus aan en al oké. En in een andere gemeente laat hij verkondigen dat er helemaal geen zekerheid van het geloof is. Misschien af en toe is een heel bijzondere bekeerde, maar dat is een echte bekeerde. Zo gaat hij naar alle kanten. Maar hoe zit het dan? Daarom moet je de lendenen allereerst gorden met de waarheid. En als je de waarheid Gods leest, dan wil de Heer dat je zekerheid hebt. Ik heb hier bijvoorbeeld de tekst uit 1 Johannes 5, vers 13. Daar schrijft Johannes, die heeft een brief geschreven aan de gelovigen. En dan zegt hij, vers 13, deze dingen heb ik aan u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God. Waarom? Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Opdat ge weet dat gij het eeuwige leven hebt. Hij wil, de Heere, dat u het weet. Dat u zingen zult, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Zo zijn we geen bastaarden, we zijn geen slaven, we zijn kinderen en erfgenamen. De Heere wil niet dat u loopt te tobben en te zuchten, Maar de Hebreeënbrief zegt, omdat Christus dat bloed gebracht heeft voor de troon, zo laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Maar het is de duivel die dus de een wil laten zwabberen in zijn oppervlakkigheid en de ander gevangen wil nemen in de twijfel. Hij is de vorst der duisternis. Dus de een houdt die gevangen in de valse zekerheid. Men is een keer naar voren gekomen, heeft de hand opgestoken. En alles is oké. En een ander op zijn eigen activiteiten. Maar daar wil ik het nou niet meer verder over hebben. Het gaat om het ware geloof. Vanavond zal ik de kenmerken ook nog een keer op een rij zetten. Heel eenvoudig. Wie nou een oprecht christen is, wat kun je weten? Mag ik het nu zo zeggen? Dan heb je het niet meer over jezelf. Van ik deed dit en ik deed dat. En ik als enige uit gezin zus en zo. Dan heb je over het wonder, de Heer, dat hij me tegenkwam. Oh, ik ging zo op in de mode, ging zo op in dit, ik ging zo op in dat. Als de Heer me niet was tegengekomen, was ik erin ondergegaan. Dat hij. Nou wil de duivel dat de kinderen God in duisternis gevangen worden. Dan nog even dit. Maar hoe zit het? U zei net van, dat is niet zo sympathiek over dat mensen. Die hebben de Heer Jezus aangenomen en die hebben nooit last van de duivel en twijfel. U zegt dat dat niet kan. Nee, kan niet. Kan niet. Kan niet. Kan echt niet. Ja, maar twijfel is ongeloof. Ja, weet ik ook. Ik heb het er niet over dat Gods kind het ongeloof niet beweent. Maar ik heb het erover dat het onmogelijk is dat je een kind van God bent en dat de duivel je met rust laat. Dat is onmogelijk. Nou, ik heb diep respect voor wat God gedaan heeft in het leven van Paulus. Maar Paulus, die zegt nog, ik vind een andere wet in mijn gemoed. Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Hij eindigt er niet in. Hij zegt, ik dank God door Jezus Christus. Dan heeft hij het borstwapen. Amen. Maar de duivel laat je niet meer rust. En nou, dit is de zekerheid. Dat de duivel, nou als God een werk in iemands leven gedaan heeft, dat hij erop afkomt. En dat kan hij op allerlei manieren doen. Daar gebruikt hij je karakter voor, daar gebruikt hij van alles voor. Maar dit is kenmerkend. En daarom dat borstwapen, hij richt je, probeert je aandacht weg te trekken van wat God gedaan heeft in Christus naar wat je bent in jezelf. En juist als God je heeft levend gemaakt, kun je het met wat je zelf bent en was nooit meer doen. En dan zegt hij, als nou echt met je was. En dan kan je al dat getop ben ik geen huichelaar. Het is goed om jezelf te beproeven. Ik zal dat vanavond ook nog zeggen. Maar wel op een geestelijke manier en op een zakelijke manier. Want anders, ik heb van die tobbers gekend die de leven lang maar zeiden. Als ik me niet bedrieg, als ik me niet bedrieg en als ik me niet bedrieg. En God dank dat aan het eind nog tot een doorbraak kwam. Maar wat hebben ze benauwd geleefd. Let wel. Heilig ben ik ervan overtuigd dat hij die een goed werk in u begonnen is, het zal volheindigen tot op de dag van Jezus Christus. Heilig ben ik ervan overtuigd dat de duivel geen één kind van God van de zaligheid kan beroven. Maar het is wel beroerd dat hij u van de zekerheid ervan kan beroven. En dan ben je zo'n bang musje die zo weinig helder spreekt van de Heere. En je kinderen zouden nog kunnen gaan denken dat het een ramp is om een kind van God te zijn. Omdat je het dan pas altijd benauwd en moeilijk hebt. Terwijl ze moeten horen dat God zo goed is. En dat is wat Paulus zegt. Doet aan
dat borstwapen.
Die zekerheid, die niet is onder dat kleed, maar enkel in het kleed van Jezus Christus. De zekerheid ligt enkel in het geheim dat de Heere niet liegen kan. Ligt enkel in het geheim dat Hij, ik zeg het nog een keer, die een goed werk in u begonnen is, het zal voleindigen. Tot op de dag van Christus heerlijkheid. Het houdt in het bewustzijn dat ons kind van God is, niet als het weermannetje op en neer gaat. Niet rust op onze waardigheid, maar het eeuwig bekeken. Maar enkel op de gerechtigheid van Christus. En dat is ook wat je de duivel moet antwoorden die je pakt. Ik ga eindigen. Nog één ding. Daar wil ik het mee afsluiten. En dat ook degenen die God vrezen zeggen, ja, het is waar. Zodat u het herkent. Als de waarheid. Een vraag. Om het u bewust te maken. Misschien moet u nu zeggen, ik heb betere jaren gehad. Ja, moet je ook niet blijven zeggen, dan blijf je er ook in steken. Ik ga wat anders vragen. Wat was het geheim toen u het goed had? Wat was het geheim toen u als op vleugels gedragen werd naar de dis van het verbond? Wat was het geheim? Hoe was het toen? Wanneer proefde u echte vrede en blijdschap? Als het goed is, zegt u nou amen. Het is waar. Toen was ik buiten beeld. Ik was gewoon een goddeloze. Maar Christus was alles. Christus was alles. Nou, dat is nou. Dat is nou toegerekende gerechtigheid. Goddeloze. Wordt de gerechtigheid van Christus toegerekend. Ik een goddeloze. Hij de rechtvaardige. Dat is nou de toegerekende gerechtigheid. En het denken en leven daaruit is het geheim van het borstwapen der gerechtigheid. En u, die het niet kent, ik bid u. Ik hoop dat u dit geproefd hebt vanmorgen. Dat je er niet komt met wat netter gaan worden. Maar dat die zaligheid gezocht moet worden buiten uzelf. In die ene rechtvaardige, Jezus Christus. Amen. Psalm 103 en daarvan nu het tweede vers en na het dankgebed vers 6.
Laten we danken en bidden. Lieve Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken uw grote naam dat dit de waarheid is. Dat dit het evangelie is. En we kunnen het weten. Niet alleen op vele wijzen is het ons verkondigd. Maar er zullen toch ook verschillende onder ons zijn die het meegemaakt hebben aan een sterfbed. Dat een arm mens, die van zichzelf alleen maar kon zeggen, ik ben een goddeloos, ik ben een zondaar, nochtans lag met de glans der hemel en de vinger naar boven. Met maar één verklaring, het is door u alleen. Om het eeuwig wel behagen. Lieve heren, dat dit geheim door uw kinderen. Want wat zitten we soms van die golflengte af. Alsof het dan toch door ons zou moeten zijn. Wil dit geheim heiligen aan onze harten. En we smeken u. Dat wie buiten Christus is, of die er nog nooit over in gezeten heeft, omdat ik toch netjes leef en ik ben toch een christen. Of hoe dan ook, maar wie buiten Christus is, dat die ontdekt mag hebben. Ik sta er buiten. Dat is heel aangrijpend. Dat is heel aangrijpend. En nu zijn er beloften voor mensen die buiten staan. Klopt. En u zal worden opengedaan. Zoekt. En ge zult vinden. Heren, dat we zo allen gezegend naar huis gaan. Met Christus alleen. Uit genade. Amen. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.